Gerard, Femke hier. Je hebt een goed idee. Heb je zin om met mij een verpleegkundige podcast op te nemen?
Supergoed idee. Maar dan wel leuk, hè? Gaan we doen.
Dit zijn verpleegkundigen uit het Medisch Centrum Leeuwarden. Gerard Dijkstra en Femke Rinsma met Verpleegkundig Café, de podcast.
Yes, nummer 10, Femke.
Gerard, de laatste aflevering.
De allerlaatste aflevering van dit seizoen, moest ik erbij zeggen.
Van dit seizoen, wie weet, hè? Ja, jeetje. Maar we hebben mooie opnames gehad.
Zo.
En deze wordt denk ik een mooie afsluiter.
Zo, echt wel. Wat was het bijzonder, hè, om dit samen met jou te doen. Wat een feest.
Ja, heel feest. Blij dat we dit mogen doen.
En we gaan deze mooie afsluiten vandaag. Leven en dood.
Ja. Ja,
hoe zei je hem nou zo mooi? Zonder leven geen dood? Nee, hoe was hij nou?
Ja, leven en dood ligt dichter bij elkaar dan dat je denkt. Hè?
Oh ja,
dat was het, ja. Dus,
Hey, we hebben twee bijzondere gasten. Straks gaan we die introduceren. Katie, arts, chirurgie, heeft veel kinderen mogen halen naar deze wereld toe. Op de afdeling gynaecologie. En Lotte, verpleegkundige van de afdeling oncologie. En die heeft natuurlijk op de oncologie best wel met een aantal patiënten te maken die daar doodgaan. We zijn heel benieuwd naar hun verhalen.
Mm-hmm.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd, wil jij ook iets delen rondom het thema leven en dood?
Ja, in voorbereiding op deze podcast, op deze aflevering, kwam de uitspraak. Het leven wordt je cadeau gegeven. Dat vond ik wel wat mooi. Ik denk, ja, we krijgen het leven cadeau. En door mijn werk als verpleegkundige, dat weet jij ook, ben je nog meer dankbaar en bewust van het leven en ook van de dood. En de mensen om mij heen gezond zijn, daar ben ik heel blij mee, ja.
Ja, want dat tijdens de voorbespreking, wij bespreken altijd even deze podcast voor. En toen was dat eigenlijk wel de gemene deler, hè, wat wij beide ervaren. Doordat we verpleegkundigen zijn, doordat wij zowel leven als heel veel ziekte en dood zien. Eigenlijk het leven nog meer eigenlijk waarderen. Hè, dankbaar zijn voor gezondheid. Het zijn eigenlijk alle clichés, maar dat is wel echt waar, hè?
Merk jij daar ook verschil in? Bijvoorbeeld, ik heb bij mijn vriendinnen of vrienden die dus niet in de zorg werken, die daar niet mee te maken hebben, dat die daar ook anders mee omgaan of anders in het leven staan dan dat jij dat staat?
Diepe vraag. Ik heb niet zoveel vrienden.
Ja, je hebt heel veel leuke vrienden.
Grapje. Ja. Nee, maar de vrienden die ik. Mijn dierbare vrienden, die werken ook wel veel in de zorg.
Oh ja.
Dus dat. Zoek ik mijn vrienden misschien ook wel een beetje op uit.
Ja.
Een beetje hetzelfde in het leven staan.
Mooi.
En jij?
Ja, ik heb vrienden in de zorg, maar ook vrienden buiten de zorg. En daar merk ik wel verschil in, ja. Vooral ook op jongere leeftijd, toen ik nog iets jonger was. Dan miste ik dat toch wel een bepaalde aansluiting of een gesprek. Met wie kan ik dat delen, ja.
Ja.
Zij staan ook anders in het leven dan ik dat stond op dat moment.
Ja, want jij was natuurlijk ook, hoe oud was jij toen jij in de verpleegkunde kwam?
Ja, 21 toen ik klaar was. Natuurlijk daarvoor natuurlijk stage gelopen. Ja, ook op de oncologie.
Ja, want je was natuurlijk best wel heel jong, hè? Hoe was dat voor jou om als eindtiener, begin twintiger met thema's als leven en dood te maken te hebben?
Ja, vond ik wel lastig. Toen ik in de opleiding was en mijn eindstage op de oncologie, op chirurgische oncologie mocht doen.
Ja.
Toen dacht ik, dat wil ik niet. Ik wil daar echt niet stage lopen, want daar gaan mensen dood. Er heeft familie van mij op die afdeling gelegen en die is uiteindelijk ook te komen overlijden.
Ja.
Toen dacht ik van, nee, hier wil ik niet werken. Maar ja, ik wil het gaan doen.
Ja.
Meer van, ik denk, daar ben ik te jong voor, dat kan ik nog niet. Ja. Maar wel gedaan en zeker blij dat ik doorgezet heb. Ja. Ja.
Maar toen merkte je dus wel dat je eigenlijk wel behoefte had aan gesprekken met leeftijdsgenoten, maar dat die dat toch niet anders ervaren.
Ze hebben geen idee, ze kunnen het niet voorstellen. Nee. Ja, het is voor ons soms al niet voor te stellen wat we meemaken. Dus ja, hoe kun je dat aan iemand uitleggen die daar niet mee te maken heeft in de dagelijkse praktijk? Ja.
We gaan eens even horen hoe onze gasten.
Ik ben ook benieuwd hoe ze
kijken.
Ja.
Zullen we ze erbij halen?
Gaan we doen.
Ja. Hier komen ze. Door de deur van het café. Katie en Lotte, welkom.
Ja, bedankt.
Ja, bedankt voor het welkom. Leuk om hier te zijn.
Daar zitten jullie dan aan de podcasttafel in het verpleegkundig café. Ja. Echt wel een mooie omgeving hier, hè?
Prachtig.
Echt, ja, inspirerend.
Uitzicht,
ja. Hey, ik heb de eer om jullie even te introduceren. Katie, jij zit hier naast mij. Jij bent 1,5 jaar Anios gynaecologie geweest. Anios moet je toch even uitleggen voor de luisteraar die niet zo bekend is met de terminologie.
Ja, helemaal goed. Want er zijn heel veel afkortingen natuurlijk. En co's en semi-arts, oudste co, Anios, Aios, wat is het nou precies? Nou, in principe heb je in de opleiding geneeskunde, dan ben je co-assistent en oudste co als je in je laatste jaar zit. Ja. En daarna ga je aan het werk als Anios, dus arts niet in opleiding tot specialist. Of dan uiteindelijk als je in opleiding gaat, dan ben je Aios.
Dus, arts in opleiding.
Precies. Dus aan het ennetje weet je of iemand in opleiding is of niet.
Helder, helder. Dus als arts op de gynaecologieafdeling.
Ja, klopt.
Daar hield jij ook een boekje bij. Willen we zo even wat meer van weten. Ja. Nu sinds februari dit jaar op de chirurgie.
Ja.
En qua hobby zeg jij werken met een knipoog. Je houdt van je werk.
Ja, dat vind ik altijd heel erg leuk. Zeker.
Heel goed. Maar zonder grappen zeg je ook, ik vind het ook leuk om te sporten. Maar ook om lekker te koken, te borrelen.
Precies, ja.
Je mag graag de wereld ontdekken door op vakantie te gaan. En je bent het liefst elk jaar in de sneeuw te vinden op de Lange Latten.
Ja, goed, ja, daar word ik blij van.
Welke land ga je heen?
Ja, we hebben een heel leuk eigenlijk jaarlijks uitje eigenlijk met de familie.
Ja.
Namelijk met de kerst naar Oostenrijk.
Lekker.
Om daar lekker met de kerst elkaar nou, gezellig samen te zijn. En lekker te skiën vooral.
Wat een heerlijke traditie.
Ja.
Naast jou zit Lotte. Oh ja, Femke was nog benieuwd trouwens. Want Lotte die is 24 jaar. Maar we weten natuurlijk niet hoe jong jij bent. Wil je dat delen? Ja. Of mogen we dat eigenlijk niet vragen?
Tuurlijk. Jullie wel. Nee, ik ben 25. Bijna 26.
Ja. Hey. Kijk.
Ja. Wat hadden jullie gedacht? Dat had ik natuurlijk eerst moeten vragen.
Nou, iets in die trant. Ja.
Zou ik ook zeggen. Nu.
Heel goed. Lotte, jij bent in ieder geval 24 jaar. Jij bent een getoren en getogen Rotterdammer, wou ik zeggen. Maar een dorpje onder Rotterdam.
Juist.
Jij hebt je HBOV daar gestudeerd. En jij bent naar Leeuwarden verhuisd voor de liefde. Ja. Je bent verliefd geworden op een Fries.
Ja, klopt.
Kijk aan. Hoe dat zo?
Ja, zomerkamp.
Of is dat een heel lang verhaal?
Er wordt gezegd zomerkamp, je wordt verliefd. En dan pas vraag je, goh, waar woon je eigenlijk?
Zo gaan die dingen, Hey, je bent nu 1,5 jaar ook getrouwd met die Vries.
Ja.
Jij houdt qua hobby's van hardlopen. Dan kan je je hoofd leegmaken. En jullie doen samen veel vrijwilligerswerk in de kerk. En met jeugdkampen dus ook.
Ja,
En de afgelopen 2,5 jaar werk jij op de oncologieafdeling hier in het Medisch Centrum Leeuwarden. En je bent nu bezig met de opleiding tot oncologieverpleegkundige.
Ja.
Wauw.
Ja.
Welkom beiden.
Ja,
bedankt.
Femke die gaat nu...
Ik mag altijd van start.
Ja.
Ja, dit is de laatste keer nu. Voor de eerste keer. De vaste rubriek in onze podcast is de eerste keer. En wij vragen onze gasten om hun eerste keer te delen. En dan wel het liefst... in samenspraak met het onderwerp waar deze aflevering dan over gaat, leven en dood. Daar hebben jullie even over kunnen nadenken. Dus ik kijk naar jou, Lotte. Zou jij je eerste keer met ons kunnen delen?
Ja, ik was aan nadenken over het stukje van de dood vooral. Mm-hmm. En ik moest denken aan de eerste keer dat ik iemand moest afleggen. Dat is eigenlijk iets wat je op de HBOV helemaal niet leert qua handeling, zoals katheteriseren of infusen prikken. Ja. Dus eigenlijk overvalt je dat een beetje als het gebeurt, een overlijden. En dat was toen nog, toen was ik stagiair, dus was ik 18 jaar, denk ik. Nou ja, sowieso iemand voor het eerst zien overlijden is al heel indrukwekkend. Maar
was er ook bij toen het...
dat weet ik eigenlijk niet meer zo goed. Nee. Maar het afleggen, dat is eigenlijk iemand klaarmaken, wassen, schone kleren aandoen als iemand is overleden. Om ze dan naar het mortuarium te brengen of een begrafenisonderneming haalt ze op. Maar dat is iets waar je niet echt op voorbereidt. Helemaal niet de eerste keer. Dus dat was gewoon een hele ervaring. Hè? Hoe je iemand die je eigenlijk nog in de ogen hebt gekeken die dag. Yeah. Dus je diegene dan moet verzorgen zoals je dat elke dag deed. Alleen dan is diegene er eigenlijk niet meer. Dus dat was gewoon heel hele andere zorg ineens. Yeah. Ook wel heel... mooi en heel stuk respect kwam er ook wel bij kijken wat je voor iemand hebt.
Je wou het wel doen, toen ze je vroegen van Lotte.
Ja, jawel. Ja, okay. Ja, toch ook een soort eer wat je nog aan iemand kan bewijzen. Ja.
Dus je hebt het wel als mooi ervaren.
Ja. En ja, kijk, nu heb ik het al een stuk vaker gedaan. En helemaal omdat ik op de oncologieafdeling werk, komt dat gewoon heel erg veel voor. Ja. En ja, dan maak je gewoon op heel veel verschillende manieren mee. Soms wil familie helpen bijvoorbeeld. Dan heeft het ook weer een hele andere lading. Soms ben je alleen met collega's en is er ook een... Ja, humor is misschien een gek woord om te zeggen, maar het is ook een bepaalde manier om er toch mee om te gaan. Ja, er is een stukje humor bij. Ja, dat blijft gewoon wel iets bijzonders wat je mag doen voor iemand. Ja.
Ja. Dank voor het delen. Katie?
Ja, nou ja, mooi hoe je het inderdaad hebt gezegd. Ook met inderdaad dat je een beetje overvallen wordt en dat je het eigenlijk helemaal eerst natuurlijk niet leert in je opleiding. Zo had ik de eerste keer ten aanzien van overlijden. Dat was in een verpleeghuis. En ja, ik vond dat toen ook echt heel kiel. En toen dacht ik echt, oh jeetje, dan moet je schouwen. Dat is dan natuurlijk wat je als arts doet. Ja, je ziet overduidelijk natuurlijk dat die patiënt is overleden. Maar ja, dan je moet toch nog even luisteren en even kijken. En dat is een eerste keer is wel echt wel gek om te doen. En ja, daar groei je op een gegeven moment denk ik wel ook in.
Want hoe ging jouw eerste keer dan?
Ja, dat was dus in een verpleeghuis. En dat was een meneer die was eigenlijk ook al wat langer ziek. En ja, die ging zeker niet de goede kant op. En toen inderdaad op een dag ineens overleden. Zonder familie eromheen. Dus ja, dat vond ik toen heel erg verdrietig eigenlijk voor die man. Omdat er gewoon ook niemand bij zat. En ja, wij kwamen als arts een uurtje later ongeveer. Toen zat er ook nog steeds geen familie echt bij. Ja, dat brak mijn hart wel een beetje. Ja. En ja, daartegenover heb ik natuurlijk ook weer het leven mogen zien. En daar ook eerste keren van mogen beleven. En ja, dat is zoiets... ook weer iets heel bijzonders om te beleven. En de eerste keer daarvan was dan tijdens co-schappen op de gynaecologie natuurlijk. En er kwam een kracht bij vrij. Dat is echt ongekend. Dan denk je echt, wat gebeurt me hier? Dat is heel mooi. Ja.
Kan je ons eens even meenemen naar die ruimte? Hoe ziet het eruit? Wie lag daar in dat bed? Ik heb geen naam en toenaam, maar neem ons even mee. Want ik ben nu helemaal benieuwd. Die oerkracht, hoe werkt dat?
Ja, nou, ik stond daar als co-assistent en ik wist niet wat ik nou precies moest verwachten. Je hoort natuurlijk wel verhalen. En het ging om een vrouw die ging bevallen van haar eerste kindje. Van haar eerste kindje, ja, dat was altijd wel iets moeilijker dan van het tweede of derde of vierde. Mm-hmm. Over het algemeen. En deze vrouw die lag daar in bed en ik stond er ook naast. En de artsassistent die bevalling begeleidde, die was goed aan het instrueren. En de verpleegkundige die stond er aan te moedigen van kom op en hou vol en goed mee te ademen. En ik stond erbij en ik dacht echt, maar dit kan toch helemaal niet? En je ziet dan zo'n klein stukje van het hoofd komen. Dan denk je, oh, dat is het hele hoofd al, daar komt het hoofd. Ja. En dan zie je steeds nog meer hoofd. Dat je denkt, nee, dit kan gewoon niet. Nou ja, en dan op een gegeven moment, dan komt zo'n kindje eruit. En dan denk je echt, hoe dan? En tranen en geluk. En dat is heel iets bijzonders. Ja. Ja, leuk.
Ja, mooie momenten.
Ja, ja. Ja.
Hey, ik trof jou natuurlijk weer bij mij op de afdeling. Ja. Jij was dus even op de chirurgie en toen ben je naar de gynaecologie gegaan.
Ja, klopt.
En toen was ik, hoe was het daar bij gynaecologie? En toen kwam dus het verhaal ook van jouw notitieboekje tevoorschijn. Want je hebt daar natuurlijk hele mooie momenten beleefd, maar ook wel minder mooie momenten.
Ja.
Neem ons even mee naar dat notitieboekje. Hoe is dat zo gekomen? Of doet iedereen dat?
Nee, maar een andere artsassistent en ook een goede vriendin van mij... die had dat op een gegeven moment dacht van... zoveel mooie momenten en zoveel leuke namen. Zulke diverse namen soms ook wel. Dus die vond het ook gewoon leuk om voor zichzelf dat bij te houden. Toen dacht ik, oh, dat vind ik ook leuk.
Ja.
Dus ik ben het eigenlijk vanaf het begin af aan gaan doen... er staan zo'n 90 namen ook in. En dat zijn dus inderdaad echt de kindjes die ik heb aangepakt. En je begeleidt natuurlijk heel veel meer bevallingen dan dat. Maar echt het moment dat je het kindje aanpakt, die namen die staan erin. Dat zijn heel veel leuke, diverse namen. En ook wel helaas ook kindjes die zijn overleden. Want dat gebeurt natuurlijk ook op de gynaecologie.
Ja, we zeiden al, leven en dood ligt dicht bij elkaar. Dus daar helemaal natuurlijk is het dicht bij elkaar.
Lijkt me wel heftig ook. We willen een beetje in het thema leven blijven. Maar ik ben toch even benieuwd hoe is dat als dan een kindje levenloos ter wereld komt.
Ja, dan kom je inderdaad ook weer een beetje... dan zit je inderdaad wel echt meer in de dood, zeg maar, te praten. Ja. Maar ook die momenten is het heel dankbaar... en ook wel heel speciaal om daar op dat moment bij te mogen zijn... en om dat eigenlijk zo mooi mogelijk te gaan doen. Het is altijd ook nog toch kennis maken met het kindje. En, dat kindje leeft niet, maar je maakt wel kennis met je kindje. En dat laten we ook altijd wel echt zo zijn. Ja. Sommige mensen die zijn dan in het begin wel een beetje van... eng. Mm-hmm. Maar ik zeg ook altijd, het is jullie kindje en je mag het aanraken. Maar dat doet altijd wel heel veel met mensen. Ja. En ook zeker met ons als artsen en als verpleegkundigen. Ja.
Ik kan me heel goed voorstellen. Wat jij, Fem?
Ja, ik was dus benieuwd. In een introductie hadden wij het erover... dat we dus niet met iedereen hierover kunnen praten. Tenminste, niet als je met vrienden die niet in de zorg werken... is dat moeilijker voor te stellen... Heb jij dat ook?
Dat waren wel inderdaad momenten dat je denkt van... daar moet ik echt even van bij komen. En dan ga je s'avonds naar huis, maar dan zit je er zeker mee. Ja. En dan kost het ook wel eventjes tijd, zeg maar... voordat je dat gevoel weer helemaal kwijt bent. En dan kan ik er zeker goed over praten... en gelukkig ook vriendinnen die ook in de gynaecologie ook werken. Dus die weten ook dan hoe het is. En daar kan je dan wel eventjes van je afpraten.
Ja, dat is wel nodig dan.
Ja. Ja.
Ik was hem even benieuwd. Jij gaf aan dat er oerkrachten vrijkomen... en dat nieuw leven heel bijzonder is. Maar je hebt er in ieder geval 90 namen staan er in jouw boekje. Ja. Went dit nou ook? Dat gevoel van... die oerkrachten en dat nieuwe leven?
Nee, dat heeft nooit gewend. Nee, elke keer dat je het weer ziet, dan is het echt bijzonder. En dat blijft prachtig. En laatst stond er ook in MCL Magazine nog een heel artikel over Dino. En dat is een doorgewinterde verloskundige ook op de afdeling. En die zegt ook, er staat ook eigenlijk in, het went nooit. En dat is zo prachtig. Dus blijft elke keer een feestje als je daar bij mag zijn.
Katie, heel erg bedankt voor het delen. Lotte, wil jij ons meenemen? Ik was eigenlijk wel even benieuwd ook in jouw verhaal met Lotte... wat je zei hè, met die eerste keer die patiënt afleggen. Lijkt me heel heftig, hè, omdat voor het eerst... ik weet nog mijn eerste keer dat ik inderdaad een overlijden had hier in het MCL... Dat was mijn eerste nachtdienst ook op de geriatrie. En werd overgedragen, deze meneer heeft een C-beleid. Hè, dus een palliatief beleid. Deze meneer komt te overlijden. En om 11:30 begon mijn dienst. En toen zei de verpleegkundige die mij net had overgedragen... oh, maar hij is al overleden.
Oh, ja.
Dus mijn eerste nachtdienst, dat was gelijk een vuurdoop. Tegelijkertijd vond ik het ook heel mooi om te doen. Echt heel bijzonder. Maar ik ben wel benieuwd... Went het nou ook voor om dit vaker te doen? En hoe ga je daarmee om?
Ik had wel... toen ik begon op de oncologieafdeling... toen elke keer raakte het me heel erg. Ik ben vrij emotioneel van mezelf wel. Dus dat vond ik op zich niet gek. Maar op een gegeven moment zie je het zo vaak... en wordt het misschien ook wat routinematig. Het is altijd wel... maakt het een indruk, maar je moet ook weer door. Of... je bent eigenlijk iemand naar de dood aan het begeleiden... maar daarnaast ligt iemand anders die bijvoorbeeld nog curatief wordt behandeld. Heb je leuke gesprekken mee. Dat is heel gek verschil eigenlijk.
Yeah.
Dus in dat opzicht was ik soms wel bang dat het me dan wat minder ging raken... of dat ik wat afgevlakt werd. Mm-hmm. Maar ja, ik merk ook, als er recentelijk ook weer wat overlijdens... de ene pakt je ook gewoon wat meer dan de ander. De ene kan je wat meer bijvoorbeeld in de familie verplaatsen. Met de ander heb je gewoon een hele mooie band ook op kunnen bouwen... doordat ze al langer opgenomen hebben gelegen. Ja, het is gewoon elke keer anders. Maar wennen doet het eigenlijk nooit. Nee, het is denk ik, je leert er gewoon ja, misschien wat beter mee omgaan, denk ik... En nou ja, soms werkt dat ook helemaal niet. Soms moet je gewoon even, of moet ik gewoon even lekker een dag huilen. En dan is het ook weer opgelost voor ja. mij. Maar ja, ja, dat is heel verschillend elke keer. Ja.
Ja, en we hebben nu over de oncologie dat er mensen vooral ook doodgaan. Maar dat is natuurlijk ja. niet alleen. Je hebt, nee. Er ligt ook een patiënt daarnaast. En die wordt wel beter. Ik herken dat ook wel, dat ik het ook moeilijk vond. Dat is als ik een patiënt had die minder goed ging... en een patiënt die ging wel goed, om dan die wisseling weer te maken. Ja. Dus dan sta ik bij een patiënt op de kamer die gaat dood. Ja. En dan moest ik, je hebt daarnaast dus andere ja. patiënten... en dan ja. moest ik weer een andere kamer instappen. En dan denk ik, oh, nu moet ik weer deze patiënt verplegen. Ja. Herken je dat dan ook? En dat je denkt, van oh, hoe kan ik nu weer deze rol aanmeten? Of je speelt geen rol.
Nee, maar ik herken wel wat je
struggle.
Zegt. Ja. Ja, ik leg het ook wel eens uit aan mensen om me heen... Dat het soms even voelt alsof ik op toneel ben. Dan ga ik dat toneel op, maar dan weer dat. Het is heel snel, moet je weer een ander masker opzetten. En het, niet per se dat ik dan bij de ander... meelevend ben, dat nep is. Maar je moet wel heel snel switchen ja. van compassie, empathie, blijdschap... Ja. verdriet, streng zijn. Ja. Nou ja, het is heel erg wisselend. Ja. En nou ja, dat is best wel intensief soms. Ja. Helemaal als zulke, rondom de dood... of er zijn ook wel andere casussen die gewoon heel zwaar zijn... dan is dat gewoon heel intensief.
Ja. ja.
En hoe doe je dat dan? Hoe zorg je ervoor dat je... Kan je zelf dan nog steeds zijn?
Jawel. Ja, ik ben wel mezelf. En ik denk dat dat ook gewoon in ons een beetje ligt. Omdat je er overal zit iets van compassie en empathie achter. Yeah. En ja, of dat dan voor blijdschap is dat je heel erg met iemand meevoelt. Of om verdriet, dat meevoelende. Dat moet gewoon in je zitten, denk ik. Als je in de zorg wil werken. Dus... Ja, je bent wel echt jezelf, maar soms moet je ook gewoon even door en de knop omzetten.
Ja.
Dus ja, je bent wel jezelf, maar...
Mooi.
Ja.
En wat doe jij dan als je thuis komt na zo'n dienst?
Nou, even lekker op de bank liggen. ja, nou vooral na late diensten. Als het vorige week ook. Het is gewoon hele pittige diensten. Er gaat nog van alles door je hoofd soms. Vooral wel met wat heftigere overlijdens. Nou ja, soms zitten we ook nog wat langer op de afdeling even na te praten met elkaar. Dat heb je toch nodig om je gevoelens even kwijt te kunnen, je verhaal. Dat is allemaal nodig om er even over te praten. Nou ja, en hardlopen helpt mij ook wel om gewoon even lekker de natuur in, even niks. Je moet het toch kwijt op een manier.
En dan ben ik wel benieuwd, wat maakt dan dat jij dit werk wilt doen?
Ja. Ja, want ik vind het gewoon echt het mooiste stukje van zorg. Het is echt... die mensen... De meeste mensen zijn wel in palliatieve setting bij ons op de afdeling. En ja, soms met hele kleine dingen al even een kruikje verwarmen. Een bakje thee in de nachtdienst even langs brengen. Dat betekent al zoveel voor patiënten. En dat ik dat dan mag doen voor hun, dat vind ik gewoon ontzettend bijzonder. En ik heb dan echt het idee dat ik ook iets toevoeg voor hun...
Ja. Je kunt het verschil echt maken.
Ja, dat zo voelt het wel. Ja. Ja.
Ik vind het ook wel bijzonder dat je op een of andere manier... heel dicht bij de patiënt mag komen of zo. Hè?
Mm-hmm, ja.
Het voelt als dat je de echte verbinding is of zo. Dat je dan echt even iets... Ik vind het moeilijk te duiden, merk ik met woorden... maar ik vind het wel heel waardevol om te doen. En er echt even dan te zijn voor die ander... Ik ben wel benieuwd, wat brengt het jullie in jullie leven, eigen leven, om te werken met deze grote thema's als leven en dood? Brengt het jullie iets?
Ja. Nou ja, het brengt zeker wel iets. Je bent je gewoon veel bewuster en dankbaarder. Als ik dan thuis kom, denk ik, oh, wat fijn dat we nergens last van hebben. In mijn familie ook. Dat het gewoon goed gaat. En het brengt gewoon echt een stuk vervulling voor mijn gevoel... waarom ik hier ook op aarde mag zijn. Dat ik iets mag doen voor anderen. Ja, dat brengt gewoon heel veel waarde aan mijn leven. Nou ja, en wat ik net ook al zei, dat je gewoon dankbaarder bent voor kleine dingetjes. Ja, het is gewoon
waar ben je
heel,
dankbaar voor? Wat zijn jouw kleine dingetjes?
Nou ja, dat ik bijvoorbeeld de gezondheid heb om een half uurtje te rennen. Nou, ja. Dat kunnen al mijn patiënten niet zeggen, bijvoorbeeld. Nee. Nou ja, dat ik gewoon een dag mag genieten in de zon. Dat ik mag genieten van samen zijn met mijn man. Familie om me heen. Het is, ja, de mensen ben ik gewoon dankbaar voor. Ja.
Zet je even met beide benen weer op de grond.
Ja, dan zijn dingen niet zo vluchtig meer. En de wereld gaat heel snel tegenwoordig. Maar je bent je gewoon een stuk bewuster van wat er echt toe doet. Hmm. Ja.
En ik ben wel benieuwd. Ik zie een heel mooi gouden kettinkje om jouw nek hangen. Met volgens mij een klein kruisje eraan.
Klopt.
Speelt dat ook nog een rol dat jij verpleegkundige bent geworden? Of deze tak van verpleegkunde doet?
Ja, ik denk niet. Ik had ook wel een andere baan kunnen kiezen natuurlijk. Ja. Maar ik... ja, je denkt wel sowieso als gelovige ben je ook bezig met het hiernamaals. Hè? Met de hemel of waar je ook in gelooft. Dus ik vind het sowieso wat minder moeilijk om erover te praten.
Ja.
En nou, ik merk ook wel dat heel veel patiënten, de oudere patiënten, die zijn ook veel gelovig. Dus het is wel heel bijzonder dat je ook met patiënten mag bidden.
Ja.
Dat je wat luchtiger en soms ook hoopvol over de dood mag praten. Dat het niet klaar is hierna.
Dat doe je ook wel, omdat je met patiënten mag bidden.
Ja, als zij daar voor openstaan dan wel, ja.
Wat
ja.
Bijzonder.
Ja.
Katie, wat brengt het jou om te werken met leven en dood?
Ja, ik kan het bijna niet mooier verwoorden dan dat Lotte heeft gedaan. Ja, het brengt je zeker heel veel. En ook als je het inderdaad op een mooie, respectvolle manier kan doen. Dan zie je het ook vaak terug aan een familie die gewoon heel erg dankbaar is. Aan de zorg die geleverd is door gewoon ook een heel team. Want ja, wij zetten dat zeebeleid, dat palliatief beleid, zetten we er dan wel in. Maar ja, dat gaat zoveel verder dan alleen even een ordertje en klaar. En ja, je gaat dat gesprek dan aan en dan moet je iedereen natuurlijk ook op één lijn krijgen. En je hebt de verpleging gewoon knijterhard nodig. En we gelukkig hebben ook in het ziekenhuis natuurlijk een palliatief team. En die vind ik ook ontzettend waardevol. Die kunnen soms gewoon nog net eventjes wat meer uitleg ook weer geven. En soms ja, ons ook even net ondersteunen met toch misschien weer wat morfine of juist weer iets anders inzetten. En zo doe je het echt als team ook samen.
Ja, vind ik ook mooi dat je het zegt, het samen doen. Want je staat er niet alleen voor. En dat is, je kunt er ook samen over praten en samen doen. Ja.
Dus ja, die saamhorigheid in dat aspect, dat vind ik heel fijn. En dat, dat brengt mij ook weer heel veel.
Heel mooi. Wat gaan we doen? Gaan we naar de quote?
Zullen we die er even in slingeren?
Ik denk dat dat mooi is, ja. Wij kwamen in de wandelgangen, toen wij bezig waren met de voorbereiding van deze podcast, kwamen wij geestelijk verzorger Mirjam Hulsebos tegen. En wij hadden beide zoiets omdraaien. Deze moeten wij vragen. Soms gebeuren dat soort dingen zo. Toeval bestaat niet, zeggen we dan. En wij vroegen Mirjam van, goh, heb jij nog een vraag aan Lotte en aan Katie? Rondom het thema leven en dood.
Ja, soms vraag ik me af, mogen mensen ook doodgaan?
Dus Mirjam vraagt, mogen mensen nog doodgaan? Ethische vraag?
Hele ethische vraag. Ja, met alle medische toestanden wat we natuurlijk tegenwoordig kunnen doen, ga je wel ook echt steeds verder. Maar ik denk ook dat mensen nog steeds zeker dood mogen gaan. En ja, dat er ook soms moet zijn. En dat we soms ook moeten denken in plaats van, oh, we moeten dat nog doen of dat nog doen. Of we moeten die behandeling of die behandeling. Soms ook moeten bedenken van, maar het is ook een optie dat iemand toch komt te overlijden.
Ja, want dat was ook een beetje de achtergrond van haar vraag. Hè? Dat er wel veel behandeld wordt. En dan inderdaad eigenlijk dan er geen ruimte voor de dood is. Hè? Terwijl wat jou ook zei, Lotte, hè, dat een dood ook mooi kan zijn. Hè? Of in ieder geval dat het heel mooi is om, om daar goede zorg te leveren.
Ja, en ik denk ook soms dat het dan toch een beetje wat angst ook kan zijn bij patiënten. En dan denk ik inderdaad dat het ook gewoon heel goed is dat mensen soms dus inderdaad ook in gesprek gaan over de dood. En nou ja, dan is het fantastische waarde, ja, als je daarover met patiënten in gesprek kan gaan, zoals jij dan dus vaak ook wel doet, Lotte. En dan dus inderdaad soms ook, wat ik soms ook bijvoorbeeld wel doe, is, ik noemde het ook al eerder, maar het palliatief team erbij vragen om te vertellen van, hè, wat houdt dan bijvoorbeeld het alternatief in? Hoe ziet dat er dan bijvoorbeeld uit?
Ja, en je ziet gewoon dat omdat er zoveel behandelingen mogelijk zijn, zie je dat patiënten ook steeds weer hun grens verleggen. Dan is er weer een nieuwe onderzochte kuur of nieuwe soort pillen. En dat zijn toch elke keer stukjes hoop. Dus ergens willen ze natuurlijk ook niet dood. Maar ik denk ook wel wat jij zegt, als er gewoon wat meer voorlichting ook wordt gegeven, hoe dat laatste stukje er ook uit kan zien en dat dat ook juist heel waardevol kan zijn, dan zie je dat daar ook wel wat meer ruimte voor komt van, oh, ik mag ook waardig komen te sterven eigenlijk.
Ja. En hoe is dat dan voor jullie? Hebben jullie bijvoorbeeld ook wel eens gesprekken met patiënten dat je zegt van, nou, het is ook een optie om...
Ja, ik werk natuurlijk op chirurgie en we lachen. Ja, maar dat is wel zo. We willen graag mensen beter maken. En dat zie je op chirurgie natuurlijk wel meer dan misschien op een interne afdeling. Maar ja, inmiddels als ik wat meer, nu heb ik meer ervaring, durf ik dat gesprek natuurlijk ook met de arts wel aan te gaan. Joh, wat wil de patiënt eigenlijk nog? Heb je dat dan wel gevraagd? Ook in een familiegesprek, hè? Want vaak van, nou, we kunnen dit nog, we kunnen dat nog. Maar wordt die vraag wel eens gesteld van, wat zou u zelf nog willen? En de patiënt vindt het soms ook wel moeilijk om te zeggen van, joh, ja, wat wil ik eigenlijk? Ja. Want we zijn zo gewend dat de hulpverlener, de dokter zegt van, nou, dit gaan we doen. En we gaan nu steeds wel meer naartoe van dat de patiënt die mag meedoen. Ja. Die mag vinden wat hij graag, die mag zeggen wat hij wil. Ja.
Shared decision making.
Ja, precies. Of dat de familie nog heel graag wel behandeling wil. Ja. Dat kom ik ook wel tegen. Dat de patiënt zelf na eind 80 denkt van, ik heb al verpleging gehad, het is goed.
Ja. Dat vind ik heel moeilijk.
De kinderen dat dan toch ingewikkeld vinden en toch nog heel graag behandeling willen. Ja. Hun goed recht natuurlijk. Mm-hmm. Ik bedoel, dat is voor iedere... zelf te beslissen.
Nou, we zeiden net ook nog, hè, ik hecht bijvoorbeeld waarde aan een mooie dood.
Ja.
Beter een mooie dood dan een lijdensweg als leven. En soms zie je echt dat mensen lijden. Dat vind ik lastig. Ja, ik denk van, nou.
En zeg je er dan ook wel eens wat van?
Ja, dat zeg ik dan wel. Ja, van, ja, dat hoeft allemaal niet meer.
Nee. En hoe reageert zo'n patiënt dan?
Dat vinden ze soms wel moeilijk. Ja. Ja. Of ze doen, ik doe het voor de familie, zeg ik doe het voor de band. Ja. Oh, ja. Ja.
Ja. Dat is wel interessant dat ik heb hier, ik zit nu op interne, maar begin dit jaar heb ik 4 maanden op de psychiatrie gewerkt hier, de medische psychiatrie. En daar eigenlijk ook heel veel met dood te maken gehad. Alleen dan de andere kant van mensen die zichzelf iets aan hebben gedaan en daardoor bij ons lagen. Ja. En toen was ik meer bezig met de uitvragen van, goh, hoe actief is jouw doodswens? En heb je nu ook een actieve doodswens? Hè? Want dan moeten we daarop acteren. Hè? Dat was een hele, voor mij een hele mindset. Eye-opener ook van hoe direct en hoe ver ik moest gaan om erachter te komen hoe suïcidaal iemand was.
Ja. Lijkt me ook best spannend om zo'n eerste keer.
Dat eerste gesprek, ik had knikkend knietjes. Zo van, zeg maar, ik nu dan met jou...
Helemaal omheen draaien.
Donkere gedachten. Ja.
Weer nog steeds dood.
Ja. Ja. Nee, ja, precies. Hè, dat is heel ingewikkeld. Dat is beladen. Maar goed, 2 of 3 keer later, dan kan je ook neutraal, kon ik daar neutraler mee omgaan. Zo van, goh, hoe is het nu? Met jouw suïcidale gedachten, ben je nog steeds dood? Ik heb nu geen moeite meer met die vraag.
Nee.
Maar dat was echt een drempel. Dat was echt ongemak. En,
merk je ook dat mensen dan ook makkelijker op een gegeven moment erop reageren? Dat je juist met de directere vragen en soms ook een wat neutraler, relaxter antwoord krijgt?
Ja, vooral zij vinden dat, of zij, de patiënten dan die een tentamen suïcide hebben gepoogd te plegen. Mm-hmm. Die vinden dat prettig om dat open te gooien. En die kunnen daar ook wel goed dan over praten.
Ja.
Dat is mijn ervaring in die kleine 4 maanden dat ik daar mocht zijn. Hè. Dus ik
wel bijzonder
niet zo heel veel
te mogen ervaren. Ja.
Zeker, ja. Ja,
ja en wens het dan ook hè, om hiermee te werken. Dat...
Nou, ik denk dat het went aan de protocollen, om zo maar te zeggen. Dus dat je weet wat er allemaal moet gebeuren en welke dingen je moet vragen. En nou ja, hoeveel morfine je mag geven en dergelijke. Maar ik denk dat de dood... Ja, ik denk dat het nooit echt zal wennen. Nee, ook omdat elke situatie ook weer anders is. En elke patiënt die daaraan vastzit is weer anders. En iedereen heeft zo dan weer zijn eigen verhaal. En ik denk dat elk verhaal je dan toch wel bijblijft. Ja. Ik weet niet voor jullie is.
Ja, dat is ook wel zo. Elke familie ook, hoe die er weer mee omgaan. Dat is weer heel anders. De manier van overlijden, hoe acuut het eigenlijk is. Ja, je kan er eigenlijk niet echt aan wennen. Behalve inderdaad gang van zaken. Welke dingen je moet regelen. Wat je qua voorlichting vertelt. Maar ook dat verschilt weer per patiënt, ja, per familie.
En eigenlijk maakt dat het dan weer gemakkelijker. Hè? Als je dan weet wat je moet doen. Ja. Dan heb je dus ook weer meer aandacht voor de patiënt. En voor het overlijden. Ja.
Hoe hebben jullie in je leven te maken met leven en dood?
Ja.
Of hoe hebben jullie in je leven te maken gehad met leven en dood?
Nou, om even nog op dood aan te gaan. Mijn oma die vond het bijvoorbeeld verschrikkelijk om buiten het ziekenhuis te moeten overlijden. Dus die wilde juist ook heel graag in het ziekenhuis overlijden. En we denken heel vaak dat mensen niet in het ziekenhuis willen overlijden. Ja. Maar ja, zij ervaarde zo'n fijn gevoel met de verpleging. En dat voelde voor haar juist echt heel erg veilig. En dat er eigenlijk continu mensen om haar heen waren. Dus ja, zij is heel mooi in het ziekenhuis overleden. En dat ging zo met een lach en een traan. Maar met heel veel liefde om haar heen.
Mooi.
Dus bracht wel veel.
Ja, herken ik ook wel. Dat mensen gewoon in het ziekenhuis willen blijven. Omdat het gewoon goed voelt.
Ja.
Dus ook mooi.
Mooi voorbeeld. Dank je wel voor het delen. Wil jij ook nog iets delen of is het goed? Nee, het is goed. Ja,
wij hebben nog een delen over je.
Ja.
Over
jouw ervaring.
Gerard.
Wil ik nog wat delen? Nou, waar ik wel op aan wil haken is jouw voorbeeld van mijn Beppe, zeggen we dan in Friesland, mijn oma. Beppe, die is 91 geworden. En die kwam van de een op de andere dag niet meer uit bed. In verband met rugpijn. En het was eigenlijk ook wel goed. En we hebben bij haar thuis, met de thuiszorg, heel mooi in harmonie, in een rustige setting, met alle familie, nog heel mooi afscheid kunnen nemen. Echt laatste woorden kunnen spreken met elkaar. Op heldere momenten was er echt heel mooi contact. Dat is heel waardevol. Dat is echt... Echt. Dat is heel mooi. Dus dat? Ja, wil jij nog iets delen?
Nee, niet per se. Ik heb genoeg gedeeld. Inmiddels 10 afleveringen.
Dan wil ik nog wel wat delen.
Lief en leed met jou gedeeld.
10 bubbels.
10 bubbels.
10 fles bubbels.
Zo.
Ja, mocht eigenlijk niet van Erben, maar we hebben gewoon, we denken we gaan ervoor. Ja. 0.0 en biologisch. Omdat wij vinden, je moet gewoon het leven vieren.
En het vak.
Het vak vieren.
De mooie verhalen die jullie met ons deze aflevering ook hebben gedeeld. Dank.
En de vraag is eigenlijk, waar proosten we op?
Nou, op het leven en een klein beetje dood dat erbij hoort.
Ja, en ik wil wel echt proosten op gewoon het team wat je om je heen hebt. Ja. Om dat leven en de dood mee te maken. Dat heb je wel echt nodig.
Ja. Samenhorigheid. Ja.
Femke.
Ja. Wat kan ik hier nog op toevoegen? Wat ga ik op proosten? Ik wil graag dit moment gebruiken om jou te bedanken dat ik dit avontuur, deze mooie serie podcast afleveringen op te nemen met jou. En ik ben blij dat ik dit met jou heb mogen doen. Dus dank ook daarvoor.
Heel lief. Jou ook super bedankt. Wat was het een feest. En ik had het met niemand anders willen doen dan met jou, Femke. En ik proost op... dan moet je toch groots eindigen met Hazes. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Nee, daar post ik op. Eigen regie en zelfmanagement, zelfbeschikking.
Mooi.
Proost.
Proost. Proost.
Dit was Verpleegkundig Café, de podcast vanuit Medisch Centrum Leeuwarden. Volg ons op de socials en luister alle afleveringen in je favoriete podcast-app.